We gaan vandaag aan de slag met de studie van de hoge priester in Hebreeën. De hoge priester speelt echt een centrale rol in de Hebreeënbrief. Dat is ook niet voor niks. Dat ga ik proberen te laten zien wat nou eigenlijk de bedoeling is van Paulus met die Hebreeënbrief. Hij wil de Hebreeën, dat zijn dus Joden, die wil hij onderwijs geven over die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Daar wijdt hij in elk geval een heel hoofdstuk aan, dat is hoofdstuk 7, dat gaan we zo meteen lezen. Heel hoofdstuk 7 gaat over het onderwijs van die hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En hij werkt als het ware naar dat onderwijs toe. In hoofdstuk 5, dan bereidt hij die Hebreeën ook voor dat het heel moeilijk onderwijs gaat worden. Dan moet je maar kijken in Hebreeën 5. Vers 10. Dat is, de Heer Jezus wordt dan eerst beschreven in zijn lijden. En dat is in de verse vooraf en ook in zijn opstanding. Daar gaan we het nog over hebben. Maar toen is hij door God genaamd. Dus hij heeft de naam gekregen van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat is een citaat uit de psalmen, psalm 110. Ja, dus psalm 110 spreekt over deze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En die Melchizedek die komt nog maar één keer eerder in de Bijbel voor. En dat is in de geschiedenis met Abraham. En verder lees je helemaal in het Oude Testament niks over Melchizedek. En dan gaat uitgerekend Paulus over deze persoon, gaat hij heel veel onderwijs geven. En dan zegt hij, ik heb heel veel over hem te vertellen. Dat is in vers 11. Ja, van wie wij hebben vele dingen en zwaar om te verklaren, te zeggen. En dat zwaar om te verklaren, dat betekent dan, dat is heel moeilijk uit te leggen wat ik allemaal te vertellen heb. En waarom zegt hij dat? Ja, hij zegt er iets bij wat niet zo vriendelijk klinkt naar die Hebreeën toe. Waarom is het nou zo zwaar om te verklaren bij jullie? Omdat jullie traag zijn geworden om te horen. Dus er was iets met deze Hebreeën aan de hand. Het waren gelovige Joden, maar ze waren traag geworden om te horen. En dat is wel cruciaal ook in deze Hebreeënbrief. Want daarom schrijft Paulus de brief. Hij wil ze aansporen tot ijver en tot volharding. Dan zegt hij verder, vers 12, want daar gij leraars behoren te zijn vanwege de tijd, hebt gij wederom van noden dat men u leren wat de eerste beginselen zijn van de woorden van God. En gij zijt geworden als die melk van noden hebt en niet vaste spijzen. Wat zegt Paulus hier eigenlijk? Iemand die melk nodig heeft. Er is iets heel onnatuurlijks gebeurd met deze Hebreeën. Ze zijn geworden als mensen die melk nodig hadden. Wat betekent dat? Wat betekent dat? En niet vaste spijzen. Ja, ze zijn weer babytje. Ze zijn weer teruggegaan naar het niveau van een klein kindje. Inderdaad, dat is het beeld wat Paulus gebruikt waar het gaat over spijzen, over voedsel. Melk is voor kleine kindjes. En als je groter wordt, dan hoor je vaste spijs te gaan eten. Vlees en vis en brood en allemaal dat soort dingen. En zegt, maar jullie zijn geworden als iemand die melk nodig hebben. Dus ik moet weer heel voorzichtig met jullie, moet ik weer van vooraf aan beginnen en jullie gaan voeden met melk. Nou, dat het dat inderdaad betekent, dat zie je ook in het vervolg. Want het ieder die de melk deelachtig is, die is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar de volmaakten is de vaste spijze, die door de gewoonheid de zinnen geoefend hebben tot onderscheiding bij die des goeds en des kwaads. Dat van die volmaakten, dus een woord daar moet je niet zo bang voor zijn, dat betekent volwassen. Het zijn volwassen mensen die eten vaste spijs. En in een eerdere studie hebben we al gezien dat volmaakt, dat een van de kernwoorden is in de Hebreeënbrief, volmaken. Het is in de Statenvertaling heel vaak vertaald met heiligen, maar dat betekent volmaken. Volwassen worden, groot worden, sterk worden. Dat is de bedoeling van voedsel, ja, dat je daar sterk door wordt, dat je daar opgroeit. En Paulus die zegt, jullie zijn weer helemaal bij het begin en dan moet je weer melk hebben. En daarom is het zo verschrikkelijk ingewikkeld wat ik jullie te vertellen heb over die Melchizedek. Het is ook helemaal niet makkelijk. Sowieso al is het geen makkelijk onderwerp, Melchizedek. En we zullen er best een poosje bij stilstaan, maar we zullen proberen het gewoon te kijken wat Paulus hier nou allemaal mee bedoelt en mee te zeggen heeft. Ik ga in elk geval eerst Hebreeën 7 lezen. En dat doe ik dan zoals gebruikelijk in de Statenvertaling, maar het is wat, ik geef toe, het is wat makkelijker te volgen in hoofdstuk 7 als je een andere vertaling ernaast hebt. Bijvoorbeeld de herzien of die vertaling van 1951. Dus de taal wat makkelijker. Maar ik zal eerst het hoofdstuk lezen. Want deze Melchizedek was koning van Salem, een priester van de Allerhoogste God, die Abraham tegemoet ging als hij wederkeerde van het slaan van de koningen en hem zegende. Aan wie ook Abraham van alles de tiende deelde, die voor eerst overgezet wordt koning der gerechtigheid en daarna ook een koning van Salem. Het welk is een koning des vredes. Dus Paulus introduceert hem hier nu vanuit het Oude Testament, vanuit die geschiedenis met Abraham. Abraham heeft de tiende aan hem gegeven. En die Melchizedek, koning der gerechtigheid, dat is de betekenis van zijn naam. Melech Tzedek, koning gerechtigheid, koning van gerechtigheid. En hij was de koning van Salem, dus de koning van vrede. Nou, dan zegt hij iets heel bijzonders, van zonder vader, zonder moeder, zonder geslachtsrekening, nog beginsel der dagen, nog einde des levens hebbende. Maar aan de Zoon van God gelijk geworden zijnde, blijft hij een priester in eeuwigheid. Aanmerk nu hoe groot deze geweest zij, aan de welke ook Abraham, de patriarch, tienden gegeven heeft uit de buit. Ja, dus Abraham, die terugkwam van de oorlog, die had een enorme buit. En als dank geeft hij de tienden, dus 10% van alles, geeft hij aan deze Melchizedek. En Paulus zegt, moet je eens kijken hoe groot deze man geweest moet zijn. En die uit de kinderen van Levi het priesterdom ontvangen, hebben wel bevel om tienden te nemen van het volk, naar de wet. Dat is, van hun broeders, hoewel die uit de lenden van Abraham voortgekomen zijn. Maar hij, die zijn geslachtsrekening uit hen niet heeft, die heeft van Abraham tienden genomen en hem die de beloftenissen had, heeft hij gezegend. Nou, dit is best een beetje ingewikkeld, dus ook typisch iets bijbels, iets, dat bedoel ik vanuit het Oude Testament. Paulus die beschrijft hier als het ware van de Levieten, van wie het priesterdom onder de wet was, die hadden de tienden gegeven aan die Melchizedek. En dan zegt, dat slaat toch nergens op, die Levieten waren er nog helemaal niet. Ja, die kwamen pas veel later met Israël. Abraham die gaf de tiende. Maar Paulus die zegt, ja, maar die Levieten die zaten als het ware nog in de lenden van Abraham. Ze waren nog niet voortgebracht. Ze waren als het ware het zaad van Abraham. Dus ze waren in Abraham, de Levieten. En als zodanig hebben zij aan die Melchizedek de tienden gegeven. Dat is wat hij hier bedoelt. Nu zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. Die mindere is dan Abraham en die meerdere is dan Melchizedek. En hier nemen wel tienden de mensen die sterven, maar al daar neemt ze die van welke getuigd wordt dat hij leeft. En, om zo te spreken, ook Levi die tienden neemt, heeft door Abraham tienden gegeven. Want hij was nog in de lenden van de vader als hij Melchizedek tegemoet kwam. Ging. Indien dan nu de volkomenheid door het, hier heb je weer dat woord volkomenheid, volmaaktheid, volwassenheid. Indien dan nu de volkomenheid door het Levitische priesterschap waren, want onder hetzelfde heeft de volk de wet ontvangen, Wat nood was het dan nog dat een andere priester naar de ordening van Melchizedek zou opstaan en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aaron? Met dit ene vers raakt Paulus eigenlijk helemaal de kern. Hij zegt, nou was er een priesterschap onder de wet? Nou, als dat nou volkomen was, als die wet nou volmaakt was, en dat priesterschap ook, waarom hebben we dan nog een andere priester nodig? Dat is eigenlijk wat Paulus probeert duidelijk te maken. Als nou die wet het volmaakte is geweest, waarom hebben we dan nu nog een andere priester nodig? En dat is dan die Melchizedek. En dat gaat Paulus uitleggen in hoofdstuk 7. Want hij, op wie deze dingen gezegd worden, behoort tot een andere stam, van wie niemand zich tot het altaar begeven heeft. Want het is openbaar dat onze Heer uit Juda gesproten is, op welke stam Mozes niets gesproken heeft van het priesterschap. Dus de Heer Jezus kon helemaal geen hoge priester zijn. Hier zit een moeilijkheidje. De wet die zei dat de priester uit de Levieten moest komen. En hoe kan nou de Heer Jezus een hoge priester genoemd worden? Want hij was uit de stam van Juda. Je weet wel, als zoon van Jozef en Maria. En Gods zoon. Ja, maar hij is via de lijn van de koningen van Juda. Dus uit David. Hoe kan hij dan ook nog eens een priester zijn? Ook dat legt hij uit in hoofdstuk 7. En dit is nog veel meer openbaar, zo er naar de gelijkenis van Melchizedek een andere priester opstaat. Die dit niet naar de wet van het vleeselijke gebod is geworden, maar naar de kracht van het onvergankelijk leven. Want hij getuigt, gij zijt priester in der eeuwigheid, naar de ordening van Melchizedek. Want de vernietiging, het verdwijnen van het voorgaande gebod, geschiedt om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Want de wet heeft geen ding volmaakt. En de wet heeft niemand tot volwassenheid gebracht. Maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken, die doet dat wel. En dat genaken betekent dicht bij God komen. En voor zoveel het niet zonder eedzwering is geschied, want genen zijn wel zonder eedzwering priesters geworden, maar deze met eedzwering door die tot hem gezegd heeft, de Heer heeft gezworen en het zal hem niet berouwen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. En genen zijn wel vele priesters geworden, omdat hij door de dood verhinderd werden altijd te blijven. Maar deze, omdat hij in der eeuwigheid blijft, heeft een onvergankelijk priesterschap. Waarom hij ook volkomen kan zalig maken degenen die door hem tot God gaan. Alzo hij altijd leeft om voor hen te bidden. Want zodanig een hoge priester betaamde ons. Ja, die hadden we nodig. Heilig, onnozel, onbesmet, afgescheiden van de zondaren en hoger dan de hemelen geworden. Die het niet alleen nodig was, gelijk een hoge priester, eerst voor zijn eigen zonden slachtoffers op te offeren, voor de zonden van het volk. Want dat heeft hij eenmaal gedaan als hij zichzelf geofferd heeft. Want de wet stelt tot hoge priester mensen die zwakheid hebben, maar het woord der eedzwering, die na de wet is, gevolgd, stelt de zoon die in de eeuwigheid geheiligd is. Nou, bij een priester, wat hoort er allemaal bij? Wat hoort er bij een priester? Dingen die hier ook genoemd worden in dit hoofdstuk. Ja, nou ja, of welke ik moet eigenlijk zeggen, een offer, dat bedoel ik eigenlijk. Dus als je aan een priester denkt, waar denk je dan aan? Inderdaad, een offer, offeranden. Nou, er is onderscheid tussen de hoge priester onder de wet en deze hoge priester waar Paulus het over heeft. Daar gaan we het over hebben. Waar denk je nog meer aan bij een hoge priester of een priester?
Dat hij net als God
Ja, precies. Tussen God en het volk. Ja, heel mooi. Dat lazen we hier ook. Hij staat tussen God en het volk. Dat doet een hogepriester. Door wie wij tot God genaken, zo'n woord. Dus het is een middelaar. Dat woord middelaar hoort ook bij de hogepriester. Dus offer, middelaar. En dan nog eentje. Nog een woord waar we aan denken bij een priester. Moet je even aan de plaats denken waar de hoge priester zijn werk doet. Ja, een heiligdom. Ja, je hebt een tempel nodig of een tabernakel, een heiligdom. Nou, daar gaat de brief aan de Hebreeën ook over. Het gaat dus om een middelaar. Het gaat om een offer. Het gaat om een heiligdom. Het gaat om een verbond. Dat woord zijn we ook tegengekomen. En daarvan wordt in de Hebreeënbrief iedere keer iets bijzonders gezegd. Een bijzonder woord is een klein woordje. Het is een woordje wat we in dit hoofdstuk alleen al 3 keer zijn tegengekomen. En dat is het woordje beter. Krijtoon is het voor degene die het Grieks leuk vinden. Krijtoon, het wordt soms vertaald met meerder of beter of groter. En wat blijkt nou? Dat die hele Hebreeënbrief zo ongeveer rondom dat woordje scharniert. Het woordje beter. Ja, niet, dus het is die hoge priester. Dat is de belangrijkste persoon in de Hebreeën. Maar het woordje, het kleine woordje krijtoon, beter, komt heel vaak voor in de Hebreeënbrief. Opvallend vaak. Is even een klein principe voor als je een Bijbelboek probeert te bestuderen. Is een van de manieren om eens te kijken van ja, wat is nou eigenlijk het onderwerp? Waar gaat het over in dit Bijbelboek? Is gewoon eens op het woordgebruik te gaan letten. En kijken of er woorden ja, extreem vaak worden gebruikt. Ja, in deze brief vind je het woord priester of hoge priester ontzettend veel. Maar ook dat woordje, een heel klein woordje, meerder, kom je vaak tegen. En om ermee te beginnen wilde ik gewoon eerst dat woordje eens even nalopen in de brief. Dan krijgen we al een klein beetje een beeld van wat Paulus nou allemaal wil zeggen. We zijn in onze eerdere studies dat woordje meerder al tegengekomen. Meerder of beter. Wie weet er nog, en dan moet ik even kijken naar degene die op het begin ervan erbij zijn geweest. Waar komen we het voor het eerst tegen? Het woordje beter of meerder. Al heel vroeg.
Hij is meer geworden dan
de engelen. Ja, heel goed, Lisa. Hij is meer geworden dan de engelen. Hebreeën 1, vers 4. Daar staat in de Statenvertaling dan treffelijker. Maar daar staat dus dat woordje krijtoon. Hij is meerder geworden dan de engelen. En waar zag dat op? Bij Christus. In welke zin is hij meerder geworden dan de engelen? Cruciaal woord in de hele Bijbel door.
Omdat hij minder is geweest.
Omdat hij minder is. Waarom is hij minder geweest geworden? Dat zien we in Hebreeën 2 inderdaad. Hij is minder geweest vanwege het lijden van de dood. En waarom, hoe is hij dus meerder geworden? Ja, vanwege de opstanding. Ja, hij is opgestaan uit de doden en op die manier is hij meerder geworden dan de engelen. Eerst minder geworden, Hebreeën 2 vers 9, vanwege het lijden van de dood. Hij is de dood ingegaan. Of hij is dus mens geworden en daarmee was hij minder geworden dan de engelen. En meer is hij geworden door zijn opstanding. Nou, dat woordje meerder, dus de Heer Jezus, meer geworden vanwege de opstanding. Nou, dat woordje meer kom je ook bijvoorbeeld tegen in Hebreeën 6, vers 9. In de versen 4 tot en met 8, dan waarschuwt Paulus deze Hebreeën voor de afval tegen van het geloof, van wat ze geloofden. Dat is een heel ernstig stukje, vers 4 tot en met 8. Daar gaan we nu niet naar kijken. Maar dan zegt hij, maar geliefden, wij verzekeren ons van u betere dingen. En met de zaligheid gevoegd, hoewel wij al zo spreken. Dus Paulus die verwachtte van deze Hebreeën betere dingen. Het is weer hetzelfde woordje. En waarom verwachtte Paulus dat? En was hij daarvan verzekerd? Nou, vanwege die hoge priester. Zullen we zien. Nou, in Hebreeën 7, zei ik net, kom je het woord al drie keer tegen. Eentje heb ik net genoemd. Nu zonder enig tegenspreken, hetgeen minder is, wordt gezegend van hetgeen meerder is. En we zien hier Abraham voor Melchizedek staan. En die mindere is in dit geval Abraham. En de meerdere, dat is die Melchizedek. Want Melchizedek die zegende Abraham toen hij terugkwam van die oorlog tegen de vijanden. Als je iets verder kijkt in vers 19... Want de wet heeft geen ding volmaakt. Maar de aanleiding van een betere hoop, door wie wij tot God naderen, ja, die doet dat wel. Moet je er eigenlijk eventjes achteraan denken. Dus de wet heeft niks volmaakt. Dat doet de wet ook helemaal niet. Daar is die ook niet voor gegeven. De wet heeft niks volmaakt. Maar de aanleiding van een betere hoop doet dat wel. Dan heb je het woord beter weer. En wat is die betere hoop? Die betere hoop, dat is de Heer Jezus Christus, die ingegaan is in het heiligdom. In vers 22, van een zoveel beter verbond is Jezus borg geworden. Beter dan welk verbond? Waar zou hij het hier over hebben? Hij zegt, Jezus is borg geworden van een beter verbond. Dat betekent dus dat hij het vergelijkt met iets. Ja, daar heeft het mee te maken. Nou, Paulus die zegt hier, er is een beter verbond. Dus we gaan het hier hebben over een verbond. Dat heeft iets met die Melchizedek te maken. Ja, en die middelaar. Maar een beter verbond. En beter dan wat? En dan zeg je inderdaad, die priesters die inderdaad die offerden in de tabernakel, in de tempel. Maar wat hoorde daarbij voor een verbond? Ja, dat is dat oude verbond, zoals het genoemd wordt. Ja, dat eerste verbond. En wanneer werd dat, met wie werd dat verbond gesloten? Met Israël. Met het volk Israël werd een verbond gesloten. God ging in een verbond met een volk. Met een heel volk. Dat was volk Israël. Alleen dat oude verbond, dat verbond, dat kon niemand houden. Israël kon het zeker niet. Dus Israël heeft dat verbond gebroken. En nu zien we hier dat de Heer Jezus is geworden de middelaar van een beter verbond. Dus er komt iets nieuws. Ja, dat zegt Paulus hier in Hebreeën 7. Een beter verbond. Ook daar zullen we het over moeten hebben. Hebreeën 8. Vers 6. Daar staat het woordje beter zelfs twee keer. En nu heeft hij een zoveel uitnemender, beter bediening gekregen als hij ook eens beter een verbondsmiddelaar is. Middelaar van een beter verbond. Het welk in betere, sorry dat uitnemend was, niet beter. Het welk hij ook, sorry. En nu heeft hij een zoveel uitnemende bediening gekregen als hij ook eens een beter verbondsmiddelaar. Het welk in betere beloftenissen bevestigd is. Dus hier heb je een middelaar van een beter verbond. Daar hebben we het net ook over. Dus hier komt dat betere verbond. En wat nog meer, betere beloftenissen. Hij heeft een uitnemender bediening. Uitnemender dan wat? Hij heeft een uitnemender bediening gekregen. Uitnemender dan wat? Van die hoge priester onder het oude verbond. Zeker. En die had een heerlijke bediening. Die priesters onder het oude verbond, die hadden echt een ontzettende... Iedereen was daar jaloers op, dat je toch uit die levieten geboren mag worden. En dat je daar, zeker zo'n hoge priester, één keer per jaar van aangezicht tot aangezicht bij de Heer mocht verschijnen. Dat was een heerlijke bediening. En nu zien we hier, de Heer Jezus die heeft een nog betere bediening. En hij is middelaar geworden van een beter verbond tegenover het oude verbond. Hebreeën 9. Vers 23. Vers 22 zal ik eerst lezen. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd, naar de wet. En zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving. Nou, daar was Israël helemaal aan gewend. Elke zonde die gedaan was, moest een onschuldig dier voor sterven. Bloed moest gestort worden. En zonder bloedstorting was er geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen van de dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden, maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Je betere offeranden. Beter dan wat? Paulus zegt. Ja, ook weer. Ja, ik stel de vragen, maar dat je een beetje kan denken. Want ik stel geen moeilijke vragen. Ja, betere offeranden, beter dan de offeranders onder het oude verbond. En hij stelt hier nog twee dingen tegenover elkaar. Dus ook een hele belangrijke in deze Hebreeënbrief. Wat stelt hij nog meer tegenover elkaar in Hebreeën 9 vers 23?
Dus
de voorbeeldingen van de dingen. En wat zijn dat? Voorbeeldingen van dingen? Ja, afbeeldingen. Ja, oké, de afbeeldingen van dingen. De schaduwen, ja. En dat staan er tegenover de hemelse dingen. Dus, ja, waar zou die hierop doelen? De afbeeldingen, de afbeeldingen en de hemelse dingen. Ja, het altaar. Het wasvat, maar ook de tent zelf, de tabernakel zelf. En Paulus zegt, er is een, en dat zie je trouwens ook in de wet zelf, in Exodus, dat Mozes die moest die tabernakel bouwen naar een plaatje wat hij had gezien. Mozes was op die berg geweest en daar had hij de werkelijkheid gezien. En de Heere God zegt nou van, en dan moet je die werkelijkheid als het ware in een plaatje neerleggen voor Israël. Dus die tabernakel, dat was niet zomaar een verzinseltje. Nee, dat was een afbeelding, een plaatje van die werkelijkheid. En dat moet je ook nooit vergeten. Paulus spreekt hier over realiteiten. Ook al zien we die niet, ook al zien we niet een tabernakel, een echte tabernakel, hij is er wel. En wat we in de tabernakel van Israël zien, dat was de afbeelding, het plaatje als het ware. En die hele offerdienst, dat was ook een afbeelding van een veel grotere realiteit. En die grotere realiteit, dat is die priester naar de ordening van Melchizedek. Ja, dus het is een betere offerande. Wat hebben we nu allemaal tot nu toe? Een beter verbond, een betere offerande, betere dingen. Ik verwacht van jullie betere dingen. Wat hadden we nog meer voor beter? Een beter offer, ja? Een beter verbond had ik net al genoemd. Maar oké. Oh, sorry. Dankjewel. Ja, ik dacht al, waarom zou jij iets dubbel zeggen? Een betere belofte, inderdaad, ja.
Nee, maar die hebben we nog niet gedaan.
Nee, maar daarom zegt Lisa hem als nieuwe. Want ik had al verbond genoemd. Nou, laat maar. En de Heere is beter geworden dan de engelen. De Heere zelf, daar begon het zelfs mee. Hadden we nog iets? Een betere hoop, inderdaad. Ja, dat is wel goed om het even... Een betere hoop, betere belofte, een beter offer en een beter verbond. Wat zeg je?
Betere bediening.
En ja, dankjewel, een uitnemende bediening. Er staat dan niet het woordje beter, maar zeker een uitnemende bediening dan inderdaad de bediening van de priesters onder het oude verbond. We zijn nog niet aan het eind. Hebreeën 10, vers 34. Dat is midden in een gedeelte waarin we kunnen lezen dat Paulus inderdaad deze Hebreeën, deze Joden, aan wil sporen. En hij laat ze aan het verleden denken. Hij zegt, gedenkt aan de vorige dagen, dat zegt hij in vers 32, gedenkt aan de vorige dagen, in de welke nadat gij verlicht zijt geweest, gij veel strijd des lijdens hebt verdragen. Daar konden jullie toen tegen, toen jullie dat licht hebben ontvangen. Ten dele als gij door smaadheden en verdrukkingen een schouwspel geworden zijt, en ten dele als gij gemeenschap hebt gehad met degenen die al zo behandeld werden. Die paar woorden, daar zegt Paulus ontzettend veel. Hij zegt, jullie zijn gesmaad geworden. Ja, er werd om je gelachen, je werd uitgelachen, je werd bespot. Van moet je ze zien. Veel strijd van lijden hebben ze gehad. En ze hadden ook medelijden met elkaar, dat is dan vers 33. En dan zien we in vers 34 ook dat ze de roving van hun goederen met blijdschap aangenomen. Hun werd werkelijk alles afgenomen. En daar waren ze nog blij mee ook. Dat was de vroegere staat van die Hebreeën. Maar nu dat woordje, wat ik net in Hebreeën 5 al noemde, ze waren traag geworden. Het gaf ze allemaal niet zoveel blijdschap meer. En die Melchizedek, ja, wat was er nou eigenlijk van waar? Tenminste, ik kan me zo voorstellen dat Paulus dat bedoelt. En dan zegt hij in vers 34, want gij hebt over mijn banden medelijden gehad en de roving van uw goederen met blijdschap aangenomen, wetende dat gij hebt in uzelf een beter en blijvend goed in de hemelen. Beter en blijvend goed. Beter goed. Beter dan wat? Ja, die goederen die ze allemaal kwijt waren geraakt. Toen zeiden jullie nog van ja, we hebben tenminste een beter goed in de hemelen. Dat staat weggelegd voor ons. Dat is beter dan wat je hier op aarde had. En het interesseerde, tenminste ze waren zelfs blij toen ze al die aardse goederen werden afgenomen. Vanwege het lijden om Christus wil. Want ze hadden een beter goed in de hemelen. Hebreeën 11. Als ik even, zonder dat je naar Hebreeën 11 kijkt, wat is het thema in Hebreeën 11? De geloofsgetuigen. Hè? Paulus die gaat allemaal voorbeelden aan deze Hebreeën geven van mensen die ook moesten lijden vanwege het geloof. Hij geeft eerst een definitie van het geloof in de eerste paar versen. En vervolgens gaat hij allemaal mensen aanwijzen van moet je kijken, die zijn ook gesmaad. Noach bijvoorbeeld. En een Henoch, die was opeens weg. Die konden ze niet meer vinden. En Abraham, die moest zijn vaderland verlaten met zijn vrouw. Ze kregen een belofte die God toch niet waar ging maken. Althans, zo leek het. Ze zouden een kindje krijgen. Dat kon helemaal niet. Allemaal dat soort dingen, die haalt Paulus aan. En dan helemaal aan het eind zijn het echt mensen die ook nog fysiek hebben moeten lijden. Dus niet alleen mentaal, maar ook fysiek te lijden hebben gehad. Nou, ook daarin komen we het woord beter een aantal keren tegen. Bijvoorbeeld in vers 16. Een meerdere of veranderen. Ja. Het zou kunnen zijn dat ik die nog gemist heb. Maar ik denk dat er een ander woordje staat. Want ik heb er wel 3-4 keer naar gekeken of ik ze nu allemaal had. Maar ik zal het voor je opzoeken. Ja. Maar nu zijn zij begeerig naar een beter. Dat is naar het hemelse. Daarom schaamt zich God hun er niet om hun God genaamd te worden. Want hij had hun een stad bereid. Een beter. Waar wordt dit mee vergeleken?
Met Kanaan?
Ja, gewoon met Kanaan. En feitelijk is Kanaan ook een beeld van een andere werkelijkheid. En trouwens, als ik zeg een beeld, een afbeelding, betekent het niet dat ik zeg van dat niet belangrijk is of zo. En dat God daar niet door werkt. Maar alles wat je op aarde ziet, zeker als het over Israël gaat, dan zijn dat afbeeldingen van iets veel groters. En deze mensen, Abraham, Isaac, Jacob, ja, die moesten dwalen in een land wat niet van hun was. Maar dan zegt God, Want die zulke dingen zeggen, betonen klaarlijk, duidelijk, dat zij een vaderland zoeken. Ze waren op zoek naar een vaderland. Dat is vers 14. En indien zij aan dat vaderland gedacht hadden van het welk zij uitgegaan waren, ze zouden tijd gehad hebben om een weder te keren. Dat wederkeren, dat is ook een dingetje in de brief aan de Hebreeën. Die Hebreeën die stonden op het punt om terug te keren naar waar ze vandaan kwamen. En daardoor waren ze zo traag geworden. En deze Hebreeën, waar Paulus het hier over heeft, Abraham, Isaac, Jacob, ze hebben tijd zat gehad om terug te denken aan het land waar ze vandaan kwamen, Ur der Chaldeeën. En ze hadden gewoon terug kunnen gaan. Dat hebben ze niet gedaan. En waarom hebben ze het niet gedaan? Want ze zochten een beter vaderland. En ja, oké, okay, sorry. Want God had hun een stad bereid. En wat is die stad? Jeruzalem. En dan wel dat Jeruzalem wat je in Openbaring ziet. Dat hemelse Jeruzalem wat nederkomt dalen op de aarde. Daar waren ze naar op zoek. Ja, dat wilden ze zien. Daar wilden ze naartoe. Dus ze zochten het betere. Vers 40. Ja, dat is een beetje een ingewikkeld stukje. Deze allen, dat is heel hoofdstuk 11, deze allen hebben er door het geloof getuigenis gehad. Ja, God heeft van hun geloof getuigenis gegeven, hebben de belofte niet verkregen. Ze moesten leven door het geloof. Het zichtbare hebben ze nooit gekregen. Alzo God wat beters over ons voorzien had. Daar heb je weer het woord beter. Opdat zij zonder ons niet zouden, heb je hem weer, volmaakt worden. Nou, dat beters wat God over hen voorzien heeft, dus al die geloofsgetuigen uit het Oude Testament, dat heeft ook weer te maken met de opstanding van de Here. En daar heeft ook dat volmaakte weer mee te maken. Nou, tenslotte nog Hebreeën 12, vers 24. En tot de middelaar van het Nieuwe Testament, een testament betekent een verbond, en tot de middelaar van het Nieuwe Testament, van het Nieuwe Verbond Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. En wat... ja, zeker, dat heeft zeker met vers 4 te maken, ja. Ja, dus offeranden en ook het bloed wat meer spreekt dan Abel. Want daar werd die offeranden ook vergeleken met inderdaad Abels offeranden, ja. Het bloed van de Heer Jezus wat betere dingen spreekt dan dat bloed van Abel. En je weet, Abel die was door zijn broer gedood. En dat bloed, dat zien we in een ander gedeelte. Dat bloed dat schreeuwde als het ware nog steeds om wraak van de aardbodem. Ja, dus dat bloed dat roept nog steeds om vergelding feitelijk. Maar betere dingen spreekt dat bloed van de Heer Jezus. Dus het woord beter. Betere hoop, betere beloftenissen, beter verbond, beter vaderland, beter. Een beter goed, inderdaad, ja, dan de goederen hier op aarde, dan de rijkdom hier op aarde. Een beter bloed, een betere offerande. Ik weet niet of ik offerande ook al zei. Dus het zijn allemaal dingen die te maken hebben rondom die hoge priester. En die hoge priester, dat werk van die hoge priester, dat wordt geïntroduceerd in Hebreeën 2. En eigenlijk begint Paulus er volgens mij al helemaal aan in het begin van Hebreeën 1. Heeft hij de hele tijd al in gedachten dat hij het over die hoge priester gaat hebben. Want bijvoorbeeld, dat heb ik al een paar keer eerder gezegd in het verleden, Hij zegt nadat hij de reinigmaking van onze zonde door zichzelf teweeg heeft gebracht. Nou, die reinigmaking van de zonde, die vond plaats op grote verzoendag in Israël in de tabernakel. Dat was de reinigmaking van onze zonden voor Israël. Hij denkt eraan, hij spreekt tot Joden, tot Hebreeën. En die snapte precies wat reinigmaking van de zonde, van onze zonde, betekende. Dat betekende dat die ene dag op het jaar, dat al de zonden van het hele jaar gereinigd werden. En hij zegt dan aan het eind, de verzoening. Verzoening en reinigmaking, die horen bij elkaar. Vers 17 van Hebreeën 2. Waarom hij in alles de broeders moest gelijk worden, opdat hij een barmhartig en getrouw hoge priester zou zijn in de dingen die bij God te doen waren, om de zonden van het volk te verzoenen. Ja, dus de reinigmaking van onze zonden en de verzoening van de zonden van het volk. Want in hetgeen hij zelf verzocht zijnde geleden heeft, kan hij degene die verzocht worden te hulp komen. Ja, dus Paulus die werkt in die hoofdstukken 1 en 2, waar we dus de afgelopen weken mee bezig zijn geweest, naar die hoge priester toe. En dan zegt hij een paar hele waardevolle dingen over die hoge priester. Hij is barmhartig en hij is getrouw en hij kan te hulp komen degenen die verzocht worden. En dat is nou precies hetgeen waar Paulus het in hoofdstuk 3 en 4 over gaat hebben. Over deze Hebreeën die verzocht worden. En dan haalt hij een voorbeeld aan in hoofdstuk 3 en 4. Is er iemand die uit zijn hoofd weet welk voorbeeld Paulus in hoofdstuk 3 en 4 aanhaalt, waarmee hij deze Hebreeën vergelijkt? En hij zegt, word nou niet als die. Waar gaat het in hoofdstuk 3 en 4 over? Dat is het volk in de woestijn. Daar gaan we het een keer een avond helemaal uitgebreid over hebben. Maar dat is het grote voorbeeld wat Paulus aanhaalt in hoofdstuk 3 en 4. En dat zit ingeklemd tussen twee stukjes die over de hoge priester gaan. Over die barmhartige en getrouwe hoge priester. Die in de hemel is, die het hemelse heiligdom is binnengegaan. En daartussenin vinden we dan hoofdstuk 3 en 4. En Paulus waarschuwt die Hebreeën. Hij zegt, word nou niet als het volk wat toen in de woestijn is gevallen. En waarom zijn ze gevallen? Nou, ze durfden niet in te gaan. Waarom niet? Nou, ze zagen grote steden met hele grote muren. Ze zagen hele grote mensen, reuzen. En toen ze de verspieders uitzonden naar het beloofde land in, die kwamen terug met de boodschap, dat land is niet voor ons. Het is wel mooi, het is wel een rijk land, maar daar kunnen wij nooit naar binnen komen. Terwijl God het wel had beloofd. Er waren er maar twee, Jozua en Caleb, die gaven een goed getuigenis van het land en die zeiden van ja, we moeten doen wat de Heere God zegt. Dat betekent niet dat al die Israëlieten die het land niet zijn binnengegaan, dat die nou allemaal verloren zijn, of zoiets, of wat je er ook aan kunt verbinden. Nee, ze hebben hun rust gemist. Ze hebben iets heel moois gemist. Ze waren uit Egypte getrokken. Ze waren zo naar het beloofde land geleid. Dus ze hadden de grote daden van de Heere gezien. Maar, ik zal maar zeggen, gewoon dat laatste stukje, die rust om daar binnen te gaan in het beloofde land, het doel waarom de Heer ze uit Egypte land had gehaald, dat misten ze in hun leven. Dat hebben ze gewoon gemist. En de volgende generatie, die kon pas verder gaan. Die kon pas binnen gaan. En daarmee vergelijkt Paulus deze Hebreeën. Van word nou niet door ongeloof zoals hun. We hebben echt een getrouwe hoge priester. En zorg dat je in die rust ingaat. Nou, ik had in die vragen die ik had neergezet, had ik gevraagd van vergelijk nou eens die hoge priester en zijn werk in van Hebreeën 2 vers 17, 18 en 3 vers 1 en het gedeelte van Hebreeën 4 vers 14 tot 16. Nou, wat lezen we allemaal van die hoge priester daar? Hij is barmhartig. Kijk eens in Hebreeën 4. Vind je daar ook het woord barmhartig? Ja, daar vind je ook het woord barmhartig. Ik zal 4 vers 14 tot 16 ook even lezen. Terwijl wij dan een grote hoge priester hebben, die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons deze belijdenis vasthouden. Want we hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk is als wij. Is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden te bekwame tijd. Dus deze Hebreeën waren in nood. En Paulus zegt van, ga naar die hoge priester en doe dat met vrijmoedigheid. En waarom kan dat? Omdat hij barmhartige hoge priester is. Om barmhartigheid te verkrijgen van deze. Welke overeenkomsten zie je nog meer in deze twee stukjes? Een belangrijk woordje ook. Hij is verzocht, inderdaad. Degene die verzocht worden, kan hij ter hulp komen. En dat zie je inderdaad ook in het laatste stukje van 14 tot 16. We hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden. Maar hij is zelf verzocht geweest. Zeker, dus het woord verzoeken is een hele belangrijke. Want verzoeken, dat vind je dan in hoofdstuk 3 en 4 ook weer terug. De verzoeking in de woestijn. De belijdenis, ja. Moet eens kijken. Hij wordt genoemd, hoofdstuk 3 vers 1, de hoge priester van onze belijdenis. En hoofdstuk 4, terwijl wij dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, laat ons de belijdenis vasthouden. Ja, dus die hoge priester van onze belijdenis, zegt Paulus, die is de hemelen doorgegaan en die is daarin in de hemelen. Laten wij naar hem toe gaan en die belijdenis vasthouden. En dat zegt Paulus dus niet voor niks, want hij zegt het tegen Hebreeën die zwaar verzocht worden en die zwaar, ik zal maar zeggen, in de stress zaten vanwege al het lijden wat ze hadden tegemoet waren gekomen en waardoor ze dreigden af te vallen, traag werden. En gingen lijken op die generatie die in de woestijn is gevallen en die het beloofde land niet verder wilde intrekken. Door ongeloof. Ja? Ja, wat is die belijdenis nu precies? Hij is de hoge priester van onze belijdenis. En laat ons die belijdenis vasthouden. Nou, ik denk dat Paulus hier bedoelt. De belijdenis dat hij is die hoge priester. Hij is de hoge priester van onze belijdenis. Dat hij, Jezus Christus, inderdaad eerst minder is geworden dan de engelen, door het lijden en de dood, daar meerder is geworden door zijn opstanding, en dat hij nu de hemelen is doorgegaan, en dat hij daar is, dat dat een werkelijkheid is. En dat is onze belijdenis, dat hij daar nu is, en dat onze harten daarin gesterkt mogen worden, in de wetenschap dat hij daar is. En ik denk dat dat de belijdenis is waarvan Paulus zegt, houd die vast. Kijk maar eens aan het eind van hoofdstuk 6. Want dan zegt hij over iets wat we vast moeten houden. Om de voorgestelde hoop vast te houden. Vers 18. Die wij hebben als een anker der ziel. Ja, die hoop dus. Het welk zeker en vast is en ingaat in het binnenste van het voorhangsel. Daar de voorloper voor ons is ingegaan, namelijk Jezus, naar de ordening van Melchizedek, een hoge priester geworden zijnde in der eeuwigheid. Hier zie je dat woordje vasthouden, is ook weer zo'n kernwoord in Hebreeën. Hij zegt, die belijdenis moet je vasthouden. En waarom? Nou, we moeten vasthouden dat wat achter dat in dat heiligdom is, in dat heilige der heiligen. Overigens, en daar zullen we dan mee gaan eindigen, dat woordje belijdenis komt in een hele andere brief van Paulus ook twee keer voor. Het is niet een woord wat je heel vaak tegenkomt. Paulus die gebruikt het een keer als hij een brief schrijft aan iemand. Dus iemand die weet waar het over gaat. En dan gaat het trouwens over de belijdenis van de Heer. En de belijdenis van die persoon zelf. Aan wie schrijft hij dat?
Philemon misschien?
Nee, niet Philemon.
Niemand van...
Of is dat niet beleiden, zeggen Christus?
Nee, die bedoel ik niet. Ja, precies, ja, de goede belijdenis voor vele getuigen. Aan wie schrijft hij dat? Aan Timotheus. En waarom schrijft hij dat aan Timotheus? Nou, laten we eerst dat stukje maar even opzoeken. 1 Timotheus 6. 1 Timotheus 6. En dan zie je, en het is best een beetje vergelijkbaar met wat Paulus aan de Hebreeën schrijft. 1 Timotheus 6. Paulus die schrijft in dat gedeelte aan Timotheus. Hij waarschuwt Timotheus ook, pas op. Want er zijn allemaal mensen die... het is niet zo stichtelijk om dat allemaal te lezen wat Paulus er zegt. Maar het gaat over nijd en twist, over ruzies. En mensen die... van de waarheid beroofd zijn, menende dat de godzaligheid een gewin is. Dat zegt hij in vers 5. Een gewin, een winst. Die willen winst halen uit het evangelie. Wijk af van de zulke. Doch de godzaligheid is een groot gewin met vergenoegen. Zegt Paulus, als we nou voedsel en kleding hebben, laat ons daarmee tevreden zijn. Dat is vers 8. Dan zegt hij, zij die rijk willen worden, vallen in verzoeking en in de strik en in vele dwaze schadelijke begeerlijkheden, welke de mensen doen verzinken in verderf en ondergang. Want de geldgierigheid, ja, dus het verlangen om heel erg veel geld te vergaren, is een wortel van alle kwaad. Tot welke sommigen lust hebben, zijn afgedwaald van het geloof en hebben zichzelf met vele smarten doorstoken. En dan zegt hij tegen Timotheus, maar gij, man van God, vlucht voor deze dingen. Ja, verliet deze dingen. En jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, geloof, liefde, leidzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd van het geloof. Grijp naar het eeuwige leven, tot het welk gij ook geroepen zijt. En de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. En dat zegt Paulus tegen Timotheus ook niet voor niks. Want als je een studie zou maken naar de persoon van Timotheus in de Bijbel, dan zie je dat Timotheus niet zo'n hele sterke man was. Ook lichamelijk niet, maar ook mentaal was het niet zo'n hele sterke man. Dat je je bijna afvraagt van hoe is het mogelijk dat God een zo ontzettend belangrijke taak, zijn werk, aan zo iemand toe wil vertrouwen, aan Timotheus. Want Timotheus, daar moet Paulus nogal eens een keer van zeggen van dat hij sterk moet zijn. En tegen de Corinthiërs zegt hij bijvoorbeeld, zorg dat Timotheus, als hij bij jullie komt, dat hij dan buiten vrees is, dat hij niet bang hoeft te zijn voor jullie. Dus wees een beetje lief voor hem. Want Timotheus die was waarschijnlijk een hele gevoelige natuur. Ja, die heel veel tegenstand ontmoette. Met dat rijke evangelie wat hij bracht. Ook die mensen nou, waar we het net over hebben gehad. En dan zegt Paulus tegen Timotheus, wees sterk. En denk aan die goede belijdenis die je hebt beleden. Voor vele getuigen. Ik beveel u voor God, die alle dingen levend maakt, en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd heeft. Eigenlijk zegt Paulus tegen Timotheus precies hetzelfde als tegen die Hebreeën. Hou vol. Je hebt die belijdenis beleden, en die Hebreeën hadden dat ook gedaan. En waarom? Er is een hoge priester van onze belijdenis. En Paulus gebruikt niet voor niks dat woord nog een keertje. De Heer Jezus die zelf de belijdenis heeft betuigd onder Pontius Pilatus. En als je aan de Heer Jezus onder Pontius Pilatus denkt, dan denk je natuurlijk aan zijn plaats, hoe hij daar in die raadzaal stond. Daar kon hij nog ontsnappen, zou je bijna kunnen zeggen. Daar kon de Heer Jezus nog onder het lijden vandaan. Maar hij heeft de belijdenis betuigd dat hij is de Zoon van God. En dat bracht hem aan het kruis. En daardoor moest hij sterven. Dat was zijn belijdenis. Maar tegelijkertijd is hij de hoge priester van onze belijdenis, zegt Paulus dan tegen de Hebreeën. Omdat hij is opgestaan. Hij is de hemelen doorgegaan. Hij is achter het voorhangsel gegaan. En daar is hij nou. Daar bidt hij nu. En dan moet je... dat moet je echt gaan zien als een realiteit. Dat is niet zomaar een godsdienstje een ceremonie of iets dergelijks. Maar nee, deze persoon, die hoge priester, zegt Paulus, die is daar nu op dit moment. En hij is de reden om ons vast te houden aan het woord van God. En om die hoop vast te houden. Want het is een betere hoop. Het geeft een beter verbond. Het geeft betere goederen dan de dingen hier op aarde. Het is allemaal beter. Door te zien op hem. En dan was dit nog maar de inleiding over de hoge priester. Ja, dus dan gaan we de volgende keer gaan we ons wat dieper verdiepen in Hebreeën 7. Van waarom nou die Melchizedek? En welke dingen staan daar nou allemaal tegenover elkaar? En wat is nou de relatie tussen dat oude verbond en dat nieuwe verbond? Want dat oude verbond had natuurlijk wel een functie. Dat had wel iets te vertellen. En de nieuwe verbond, nou, hoe zit dat dan? En waarom is hij de middelaar van dat nieuwe verbond? Dat komt allemaal in de volgende keren. En dan wou ik het hierbij laten voor vandaag.